Vader, ik wil u zegen bidden over Rob. Ik wil u danken dat Rob en Lore vanochtend zijn gekomen met een aantal mensen uit Nijkerk ook. En we willen vragen dat u hem de vrijmoedigheid geeft, u leidt door uw geest, dat hij woorden mogen spreken tot ons die komen vanuit uw hart. In Jezus' naam, amen.
Ja, amen.
Ook Jannie zit al ook jaren dat wij samen mogen dienen. Zij zit nu in Nijkerk, maar zat ook al jaren, leidde ook een groep in Voorthuizen in de gemeente. Fijn dat jullie samen zijn gekomen. Jannie is ook een goede vriendin van oma Treini.
Ja. Bedankt Gert, Joop. Erg fijn om hier te zijn. Bedankt Alston voor de uitnodiging om vanochtend hier te mogen spreken. Ik moest denken aan we zijn nu 12 jaar in Nederland en toen wij voor het eerst aankwamen als immigranten op een boot uit Zuid-Afrika. We kwamen er wel met een vliegtuig, maar Gert-Job en Debbie hebben ons in huis genomen. Heel lief, heel vriendelijk en we hebben ik denk 3 weken bij hun in huis gezeten. Ze hebben ons fietsen gegeven en ze hebben ons geleerd om te fietsen. Dat kennen we helemaal niet in Zuid-Afrika. En ze hebben ons geholpen om goed te inburgeren in Nederland. So, wij zijn nu thuis in Nederland, dat is nu ons huis geworden, ons thuis geworden. En het is heel fijn om dit als jullie ons, als ons mensen te kunnen zien. Dit is nu ons, bijna ons taal geworden. Wij spreken nog Engels thuis. Maar het is echt heel fijn om God te dienen in een andere plek, andere locatie, andere land. En wij zijn heel dankbaar daarvoor. Ik denk aan Peter Laanstra, heeft mij mijn eerste baan aangeboden. In het eerste jaar van het Nederlands zijn. En ik mocht op Groenlands College in Bonneveld gaan werken met hem. Dus ik ben heel dankbaar voor wat voor ons gedaan was toen wij naar Nederland kwamen. So, maar heel fijn om hier weer te zijn. Is het de eerste keer dat iemand spreekt op deze podium, Peter? Of de tweede keer? Tweede keer? Oh, echt super fijn om dit te mogen doen. En van deze ruimte met jullie te genieten. Jullie hebben echt een super mooie ruimte hier. Ik moet even zeggen, weet je, we komen in veel andere plekken, andere gemeentes. En jullie zijn echt gezegend met wat jullie hier hebben. Qua band, qua toerusting, uitrusting en ruimte. En we danken God voor al de kleine dingen die soms wij zien. Wij zien deze dingen soms niet. Als we vaak genoeg op een plek komen, zien ze we niet. Maar laten we gewoon dankbaar zijn voor wat God aan ons geeft. Amen? Ja, ik breng de groeten uit Nijkerk. Ik ben met een kleine team meegekomen als ondersteuning. En ik doe de groeten uit Nijkerk aan jullie, de gemeente in Nijkerk. Ja, het is gewoon broers en zusters van jullie die daar zijn. Als jullie ooit in de buurt zijn van het beloofde land waar wij wonen. Wees welkom op een zondag bij ons of in huis bij ons. En kom lekker op bezoek. Heeft het Beamer-team dat de slides gekregen? Ik weet nog, gemaild. Lukt dat? Ja, daar. Oké, goed. Ik weet niet of jullie ooit in het bos zijn wezen wandelen. Heb je niet bossen hier in Houdenberg? Heel veel? Oké, dan weet je waarop ik heb. Een Voorthuizen. We wonen nog in Voorthuizen, hebben we ook. En misschien naar de eerste slide, de tweede slide. Wie heeft dit ooit gezien als je aan het wandelen bent? Ja, de meeste mensen. Hè? Je bent aan het wandelen en je komt dit tegen. Als ik dit zie, dan stel ik de vraag soms, en hoe is dit dan gebeurd? En ik kijk zoals deze kleine jongen, ik ga op naar, in de buurt van de boom en ik kijk naar de wortels en ik denk, maar de wortels lijken goed te zijn, gezond te zijn. En ik kijk de andere bomen daaromheen en ik denk, hoe is het dat dit boom is omgevallen, terwijl het, ja, is dat goed? Ja, oké, goed. Soms heb ik hulp nodig met mijn Nederlands. Maar jullie kunnen me helpen daarin, geloof ik. Hè? Maar hoe is het dat deze boom is omgevallen terwijl het tussen de andere bomen staan? En dan, zoals ik een beetje ben, begin ik een beetje te denken over mensen. In de Bijbel spreek ik heel vaak over mensen als bomen. En dan begin ik te denken aan mensen die ik ken of gekend heb uit het verleden, die misschien zijn zoals zo'n boom. Die zijn omgevallen in het leven. En zoals ik deze mensen ken, ze waren goed, gevestigd of onderdeel van een kerk en een groep mensen. Ze bleken goed en sterk en gezond te zijn, maar toch zijn ze omgewaaid in een storm van het leven. Soms als een boom valt, je ziet dat het valt en het raakt andere bomen aan en het beschadigt andere bomen in dat beweging van vallen, van... En andere bomen raken beschadigd daaromheen. En soms raakt een boom vast, een andere boom. Het raakt gewoon vastzitten. En het blijft daar. En het krijgt steun van andere bomen. Maar het blijft scheef groeien. En als ik zo'n boom zie, en er is een bepaalde plek in Voorthuizen waar ik vaak ga wandelen. Er zijn heel veel van dit soort bomen die zijn gevallen, maar die blijven hangen in andere bomen. Maar ik denk, dat is nooit de bedoeling van dat boom geweest. Het is niet zoals het zo moet uitzien, zo'n boom die scheef groeit. En ik merk dat deze bomen komen nooit echt tot bloei van, of vruchtbaarheid zoals het zo moet zijn. En ik moest denken aan Psalm 1, vers 3. En het zegt, een rechtvaardige man of vrouw, en dat is een volgeling van Jezus, iemand die zijn leven aan Jezus gegeven heeft. Het zegt, hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht en zijn bladeren verdorren niet. En alles wat hij doet, komt tot bloei. Deze komt tot bloei spreekt over dat vruchtbaarheid die wij ervaren in het leven. En soms is het goed om even te stoppen en pauzeknopjes te drukken in je eigen leven en denk, om de vraag te stellen in jezelf, ben ik echt tot bloei gekomen in mijn leven? Ben ik echt een boom die geplant is naast stromen van levend water? Of ben ik een boom die gevallen is, die niet rechtop staat, die misschien de support van anderen krijgt, maar ik kom niet echt tot mijn doel in het leven? Een andere vraag die je kunt stellen aan jezelf is, ervaar ik de shalom van God in mijn leven? En het is zo'n mooi woord, dat shalom. En het betekent de vrede van God, de harmonie, heelheid, volledigheid, de voorspoed, de welzijn en de rust van God. En dat is mijn vraag aan jullie vanochtend. Ervaren jullie de shalom van God in jouw leven? De heelheid, de rust en de vrede en de harmonie van God in jouw leven? Een andere vraag, ik stel heel veel vragen vanochtend. Dus kan ik de shalom van God ervaren als het stormt in mijn leven? Kan ik de shalom van God ervaren als het stormt in mijn leven? Als het gaat niet zoals verwacht. We hebben allemaal een verwachting gehad hoe het zou moeten gaan in het leven. Ik denk vooral als je jong bent, dan heb je een verwachting, zo gaat mijn leven eruit zien. En vaak gaat het niet zo. Vaak komt er stormen op ons af en het alles verandert. Ons levens worden heel anders dan wat wij dachten het zou zijn. Kunnen wij de shalom van God nog ervaren als het stormt in ons levens? Een andere vraag, is het christelijke leven zonder problemen? Een eerlijke vraag. Kunnen wij verwachten dat er problemen zal zijn? Is het christelijke leven zonder terugslagen? Zonder de moeilijkheden van het leven? Zonder verdriet? Ik denk, bijna voor iedereen kan zeggen, nee, het is niet zonder deze dingen. Deze dingen zijn of maken een onderdeel uit van ons levens. En de Bijbel vertelt ons dat wij, terwijl wij hier op de aarde zijn, moeilijkheden zullen ervaren. En het zegt ook, vertelt ons ook in Jacobus hoofdstuk 1, dat deze dingen zijn toegestaan in ons levens om ons geloof op de proef te stellen. Mag ik het even voor je voorlezen vanochtend? Jacobus 1, vers 2, en het zegt, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters. Als Jacobus dat zegt, het moet je tot grote blijdschap zijn. Ik denk wat nu gaat volgen, dat gaat gewoon leuk zijn. Misschien gaat hij het over de lotto hebben, dat wij de lotto gaan winnen. Of we een nieuwe huis krijgen van iemand, of een nieuwe auto krijgen van iemand. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, het moet tot uw grote blijdschap stemmen, broeders en zusters. Als u allerlei beproevingen ondergaat. Nou, kom op Jacobus, dat is niet leuk. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot, wat zegt jullie Bijbels daar? Leidt het tot? Volharding of standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Vrienden, ik heb het niet over de moeilijkheden die wij soms ervaren in het leven. Die zijn de resultaat van ons eigen stomheid soms, ons eigen zondige gedrag, want zonde heeft een gevolg. Als wij kiezen om te zondigen, het heeft een gevolg in ons levens. Ik heb het niet over deze moeilijkheden die wij soms ervaren in het leven. Maar ik heb het over de moeilijkheden die soms op ons afkomen. De, 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 de situaties die aan ons gebeuren. Het is iets die elke christen moet leren in jouw leven. Standvastigheid is iets die jong en oud moeten leren. En wij leren dit standvastigheid niet in de makkelijke momenten. Wisten jullie dat? Het is niet in de makkelijke momenten dat wij standvastigheid leren, maar het is wel in de moeilijke momenten van het leven. Goud wordt gezuiverd in een vuur. In een vuur is heet. In het vuur is soms, als je een vuur aanraakt, het is auw, het doet pijn. En daar wordt wij gezuiverd. En daar wordt dat standvastigheid, daar wordt het gevormd in ons. Het is in een vuur. Het is niet tijdens een vakantie op een strand ergens, op je luie stoel met je martini in je hand en je kijkt uit over de golven en je denkt, oh wat mooi, nu ben ik gezuiverd op mijn vakantie. Nee, dat is gewoon leuk en dat hoort erbij, maar wij worden gezuiverd in het vuur, in de moeilijke momenten van het leven. Waarom zegt Jacobus dan, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters? Hij zegt dit omdat het heeft een doel. Als wij door moeilijke momenten in het leven gaan. En denk terug aan je eigen leven. De moeilijke momenten die zijn gebeurd. Misschien is het overlijden van een vader, een moeder, een oom, tante, oma, opa. Iemand die dicht bij jou is. Dit zijn niet leuke momenten. Het hoort bij het leven. Maar deze dingen zijn vaak toegestaan om ons geloof op de proef te stellen. Blijven we standvastig in Jezus geloven wanneer het niet gaat zoals verwacht? Eerlijke vraag. Blijven we met Jezus wandelen als het niet gaat zoals verwacht? Of zeggen wij, Heer, zoek hem maar uit, ik ga mijn eigen ding doen, en als het weer goed gaat met mij, dan kom ik terug. Ik zal u dan dienen. Maar wat gebeurt als het moeilijk gaat in het leven? Blijven wij standvastig op de weg met hem aan het wandelen? Jacobus zegt dit, omdat het heeft een doel. En hij bemoedigt ons en hij zegt tegen ons, geef het niet op. Geef de moed niet op. Er is een reden waarom je door deze dingen gaat. God is niet van jou vertrokken. Hij is altijd dicht bij ons. Hij zegt, geef het niet op. En vanochtend wil ik praten over hoe wij echt tot bloei kunnen komen in ons leven. Echt dat vruchtbaarheid van God kunnen ervaren. Waarom? Omdat wij God willen behagen. Omdat de vrucht op mijn boom is in mijn leven. En God is dan blij met mij. Hij is altijd blij met jou. Ik zeg niet dat hij niet blij met jou is omdat er niet vrucht is. Maar hij wil dat wij meer vruchtbaar gaan zijn. Meer vruchtbaar gaan worden in het leven. Als je Bijbels bij je hebt, je kunt naar Ezekiel 47 gaan. En ik wil een tekst uit Ezekiel 47 lezen. Ik lees vanaf vers 12. Ja, goed, iedereen daar. En het zegt in vers 12, aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers waar vandaan? Uit het heiligdom, en de vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Vrienden, als ik dit lees en we kijken hoe vaak de Bijbel geeft referentie aan mensen als bomen, ik wil zo'n boom zijn. Ik wil een boom als een boom zijn die geplant is aan stromend water. En deze stromend water spreekt over de aanwezigheid van God. Dit water stroomt uit de hemel, van de troon van God, naar de aarde. En het komt in een rivier terecht. En deze bomen staan aan de oevers van het rivier. En deze bomen genieten van dat water die uit de troon van God komt. En het spreekt over de aanwezigheid van God. Is er een verlangen in jouw hart voor meer van Gods aanwezigheid? Niet alleen op een zondag, maar elke dag. Elke dag een verlangen van, Heer, meer van uw aanwezigheid. Meer van wie u bent. Meer water in mijn leven, Heer. Ik wil een boom zijn die standvastig is. Het maakt niet uit wat gebeurt in mijn leven. Ik wil standvastig blijven staan. Ik wil een boom zijn waar er elke maand vrucht op is. En vrienden, dit is niet normaal. Ik weet niet of jullie ooit een boom gezien hebben die elke maand is de vrucht op een boom. Dat is niet een natuurlijke iets, dat is een bovennatuurlijke iets. En ik wil een leven leiden die bovennatuurlijk is. Dat elke maand mensen kunnen bij mij langskomen en van mijn appels en mijn peren, van mijn boom plukken. Hoe is het bij jou? Is er ook een verlangen voor jou? Dat je elke maand gewoon de vrucht, elke maand als vrucht op je boom. Ik wil zo'n boom zijn waar mensen langs kunnen komen, van mijn vrucht eten, vrucht van mijn leven eten en genezing in God vinden. Hoe heerlijk is dat? Dat als mensen even op bezoek bij jullie zijn geweest, thuis, en zijn genezen naar huis gaan. Ik heb niet altijd over lichamelijk, maar ook geestelijk. Dat een gesprek met jou, dat mensen God kunnen leren kennen. De genezende kracht van God in de ziel, in het hart van een mens. So, wat betekent het om geworteld te zijn? Ik heb 3 punten, want ik hoor van Gert-Joop dat een goede preek 3 punten heeft. Ik heb 3 punten vanochtend van wat het betekent om geworteld te zijn. En de eerste punt is dat wij wortelen ons in Jezus. Wij wortelen ons in Jezus. Op het moment dat wij Jezus leren kennen, wij worden opnieuw geboren. Wij zijn wedergeboren, zoals de Bijbel zegt. Wij worden een nieuwe mens. De oud is voorbij, de nieuw is gekomen. En op dat moment dat wij Jezus leren kennen, dat wij een keuze maken om hem te volgen, er is een zaadje die in ons harten geplant is. Het is niet een boom die in ons hart geplant is. Het is een zaadje die in ons hart geplant is. Deze zaadje heeft wel potentie om een boom te worden, maar het is nog niet een boom geworden. En terwijl water van de troon stroomt, het komt in aanraking met dit zaadje. En wat gebeurt? Heb je niet ooit, ik denk vooral voor de kinderen, misschien heb je het thuis gedaan, je hebt een zaadje genomen, in een schaaltje gedaan, tussen de watten op je vensterbank. Wie heeft het gedaan? Ben ik de enige die dat ooit gedaan hebt? Oké, 3 van jullie, is leuk. Mooi dat jullie het gedaan hebben. En je doet een beetje water op en je elke dag je kijkt om te zien hoe gaat het met het zaadje. En je ziet dat het zaadje begint om te groeien in 2 richtingen. De wortels worden geschoten naar beneden en dat groene stuk, hij komt naar boven. En dit is wat gebeurt in ons harten wanneer wij Jezus leren kennen. En wij geven hem toegang tot ons leven, zodat zijn water over dat zaadje heen kan vloeien. En het zaadje wordt, ik weet niet of het de juiste woord is, maar het wordt ontkiemd. Hè? Het wordt geactiveerd. En zo zijn wij in Jezus, wij worden geactiveerd. Elke keer dat wij in zijn aanwezigheid komen, worden wij meer en meer geactiveerd in hem. Het is een proces voor ons. En wij leren wat het is om dan elke dag ons te laten wortelen in Jezus. En ik wil deze vergelijken met, als we de volgende slide kunnen hebben. Bomen hebben verschillende wortelsystemen. Als je een beetje dat gestudeerd hebt op school, zal je weten. Ik wil dit vergelijken met een hoofdwortel, een taproot. Dus een hoofdwortel is 1 wortel die gewoon naar beneden gaat. Dat heeft 1 doel en dat is de diepte in om water te halen. Amen? Ja, klopt dat? En dit is wat met ons gebeurt. Deze zaadje krijgt een hoofdwortel die naar beneden gaat. En het is op zoek naar water. En aan de volgende slide. Dit is een mooie boom die te vinden is in Zuid-Afrika en ook in Marokko. Het heet een heddesboom. Een mooie naam voor een boom, hè? Een heddesboom. En in het boom, je ziet een aantal geiten, gewoon, die zijn in de boom geklommen. En die zijn gaan genieten van de boom zelf. En die zijn de bladeren aan het eten. De herders zitten onder de boom. En dit is een hele belangrijke boom in de streek waar het voorkomt. Het geeft schaduw, het geeft voeding, het geeft alles wat nodig is. En ze mogen dit boom niet omkappen. Dit is tegen de wet om deze boom te kappen voor hout. Het moet gewoon blijven staan, omdat het zo'n grote doel heeft in de regio. Wat mooi van dit boom is dat dit boom groeit niet hoger dan 10 meter hoog. Maar het heeft een hoofdwortel die tot 70 meter diep gaat. Gewoon een hoofdwortel die op zoek is naar water. En boven de grond, je ziet dit allemaal, en de geiten komen en de herders komen en die genieten van de boom. Maar de boom, hij zegt, ik ga nooit omvallen, ik heb een belangrijke doel om te doen. En ik ga gewoon mijn wortel laten schieten. Zoals je kan vergelijken met misschien deze podium, als je zegt, deze is 10 meter hoog. De wortel gaat misschien tot de andere kant van de zaal, helemaal achterin. Zo diep gaat die wortel de grond in, op zoek naar water. Water wordt toegevoegd. In ons levens, in ons harten, gebeuren een aantal dingen. En wij zoeken de diepten op als wij, God in, als, wij in, als wij ons in God willen laten wortelen. En de eerste die gebeurt, de eerste diepte waar wij terechtkomen, waar dat wortel terechtkomt, is een gebied die heet kennis. Knowledge in het Engels. En wij zijn net tot geloof gekomen, we zijn heel enthousiast en we willen alles tot ons nemen en wij luisteren alle preken van de website en wij lezen boeken en wij lezen de Bijbel en wij stellen veel vragen en wij verzamelen veel kennis. Maar alles blijft een beetje in ons hoofd. En de vraag is, is dat dan genoeg voor ons als christenen om geworteld te zijn in Jezus? Wat denken jullie? Nee, ik denk ook niet. Het is niet genoeg om alleen kennis op te bouwen over wie God is. In meer water komt, en dat wortel gaat nog dieper naar de tweede diepte, en daar komt het uit op een gebied die heet overtuiging of belief. Nu hebben we kennis opgebouwd, en nu hebben we veel informatie. Nu beginnen wij om onderscheiding te maken van wat is waar en wat is niet waar. Waarin geloof ik en waar geloof ik in niet? En we krijgen een overtuiging, een belief in iets. Maar dit is ook niet genoeg. Want de Bijbel zegt dat zelf de duivel en de demonen geloven. Ze hebben een belief in God. En dat wortel blijft gewoon schieten naar beneden. Hij zoekt dat water op. Dat plek, dat diepste plek die nodig is in ons leven. En dit is een gebied die heet geloof of faith in het Engels. En dit is de plaats waar wij ons vertrouwen op hem plaatsen. Ik vind het een mooi woord dat de Hebreeuwse woord voor vertrouwen, voor faith, is leunen op. Je wordt gezien als wij leunen op hem. Wij krijgen ons support van hem. Wij mogen op hem leunen. Dat is wat geloof is en wat geloof betekent. En dit is de plaats waar wij zijn. Het is de plaats van onderneming. Dat is de plaats waar wij in actie komen. We hebben kennis opgebouwd. We hebben geleerd wat juist is, wat niet juist is. En nu dat wortel is tot een diepte geschoten, dat we zeggen, nu ga ik uitstappen. Nu wat ik doe, ik weet dat ik zal blijven staan. Geen wind zal mij, geen moeilijkheid zal mij laten omwaaien. Van deze drie, welke behaagt God? Kennis, een overtuiging of geloof? Geloof. Hebreeën 11, 6 vertelt ons dat. Zeg, zonder geloof is het onmogelijk God. En ik vind deze vertaling mooi, het zegt, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie wil God vreugde geven? Ik wel. Ik weet dat elke keer dat ik iets doe, zelfs spreken vanochtend, ik wil dat mijn vader, hij kijkt op mij en er is een vreugde in zijn hart. Ik wil dat de manier waarop ik een man ben van mijn vrouw, ik wil dat mijn vader kijkt naar mij en er is vreugde in zijn hart voor, zegt, well done, goed gedaan Rob. Je bent een goede man voor je vrouw. Voor mijn dochters, als vader voor mijn kinderen. Ik wilde mijn hemelse vader, hij kijkt nu op mij en hij zegt, ik ben blij met jou. Dat is mijn verlangen, mijn hart. En dat is dat ik alles die ik doe uit geloof in hem. Vertrouwen op hem. Ik leun op hem. Zelfs om man te zijn, mannen. Soms is het moeilijk, hè? Of misschien moeten de vrouwen die we vragen, vrouwen, soms is het moeilijk om een vrouw te zijn voor je man. Want wij kunnen ook heel eigenwijs zijn. Of misschien ben ik de enige. Ik ben de enige, zegt Gert-Joop. Oh, God is goed, hè? Oh, leuk om hier te zijn. Vinden zelfs in ons man zijn, ons vrouw zijn, vaderen, moederen, de normale dingen van het leven. Misschien ben je een baas op je werk, een werknemer voor iemand anders. Moeten we op God vertrouwen, voor zijn kracht in ons. Dat hij ons de vermogen geeft om het te doen. Maar het gebeurt alleen als dat wortel gaat echt schieten. Echt de diepte in bij hem. Misschien stormt het in jouw leven al een tijd. Misschien ben je moe in het leven. Ik heb afgelopen week op journaal iets gehoord die ik stond echt verbaasd van. Ze hebben een opiniepeil in Nederland gedaan over euthanasie. En ze zeggen dat 55% van Nederlanders geloven dat euthanasie goed is, zelfs als een mens lichamelijk helemaal gezond is, maar mensen zijn levensmoe geworden. 55% van Nederlanders geloven dat euthanasie dan goedgekeurd zou moeten worden. Ik vond dat erg. Ik ben gewoon levensmoe. Ik maak een einde aan mijn leven, volgens de wet. Misschien ben jij moe vanochtend. Misschien heb je veel meegemaakt. Ziekte in het lichaam, in een geliefde, financieel. En je stelt de vraag aan God. God, Heer, hoe lang? Hoe lang, Heer? En ik las een stukje uit Psalm 13. David vroeg dezelfde. En ik ga even voorlezen. Want hij stelt dezelfde vraag. En hij zegt, hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt? Dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God, verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijanden niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen. Vrienden, als jij levensmoe bent vandaag, door omstandigheden die zijn opgestapeld als een golf tegen jou, je bent niet alleen. Ik moest denken aan de discipelen in de boot met Jezus en ze gingen naar de overkant. Ik weet niet of je dat verhaal herinnert. En dat was een storm. En wat deed Jezus op dat moment dat het stormde? Hij was aan het slapen. Dat zegt de Bijbel tegen ons, maar ik heb mijn twijfels of hij echt aan het slapen was. Ik twijfel niet wat de Bijbel zegt, maar het verhaal gaat dat het was zo'n heftige storm. En deze waren vissers, die kenden de storms, die wisten wat er was om een storm te zijn. Maar zij geloofden dat ze echt zouden sterven, verdrinken, zo erg was het. Je bent in een open kleine bootje en de golven zijn zo hoog en de golven slaan, slaan over de boot heen. En zij dachten, wij gaan sterven, maar waar is Jezus? Ik denk dat het onmogelijk is voor een mens om in zo'n storm te slapen. Ik denk Jezus lag daar met zijn hoofd op een vissersnet, met één oog open. En hij heeft even naar hun gekeken van, ik ben benieuwd wat zij nu gaan doen. Kun je je voorstellen? En op een moment kwamen ze bij Jezus en zeggen, Heer, word wakker, wij gaan sterven. En de Heer dacht, oké, hier komt het nu. En hij stond op en hij stond en hij heeft de stormen, hoe zeg je, gestild. Hij sprak tegen de golven, hij sprak tegen de wind, hij sprak tegen de omstandigheden, hij sprak tegen de doodsangst die hun harten heeft gegrepen. En hij heeft gezegd, wees stil. Ervaar de shalom van God nu op dit moment, terwijl het stormt. En hoeg, het zakte allemaal weg. Ze waren gered. Je moest denken aan Paulus. Je had een moment in zijn leven. En de Bijbel spreekt over een doorn in zijn vlees. Ik weet niet of jullie ooit een doorn in jullie vlees hebben gehad. Ik wel soms, weet je. Ik zag een filmpje op YouTube gisteren. En het was een vrouw en zij ging de heuvel af, ergens in Amerika of Mexico ergens. En zij ging met een snelheid, echt van pjong, de heuvel af. En haar remmen deed het niet, of je hoorde haar schreeuwen van, ah, kom. En ze belandde in een cactusbos. En ze stond daar, het was zo grappig, maar ook zo zielig om te zien, helemaal onder de doorns. Van cactusstukken over haar rug, over haar nek, overal. En haar vriend stond er met een klein stokje en hij probeerde al de cactussen uit te krijgen. En iedere keer was auw, auw. En hij moest alle doorntjes uit haar huid halen. Paulus had een doorn in zijn vlees en het zegt in 2 Korintiërs 12, dit zegt Paulus, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Oh, dat is erg, hè? Dat is geen cactus. Dat is een engel van de Satan die hem nu kwelt. God heeft het toegelaten voor een reden in zijn leven. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij, de Heer, zei, je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Vrienden, het leven is niet altijd makkelijk. Het gaat niet altijd vanzelf. Wij zouden het willen. Wij zouden willen dat het leven soms gewoon een vakantiegevoel had. Oh, ga lekker zingen, lekker dansen door de bloemenveld. Maar zo is het niet. Ik denk als je ouder dan 5 jaar oud bent, heb je wel een openbaring gehad dat het leven is niet altijd makkelijk. Soms gaat het gewoon niet zoals jij het wil. En soms laat God dingen toe om ons te vormen en te knijden. Dat wij meer en meer en meer op Jezus zullen gaan lijken. En mijn gebed voor jullie, deze gemeente, komt uit Efesiërs 3, vers 17. En dat is het gebed van Paulus en dat is mijn gebed voor jullie vandaag. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen. Naarmate u hem meer gaat vertrouwen. Zo de meer en meer van Christus in mij is naarmate hoe meer en meer ik op hem gaan vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Vrienden, dat om ons wortels wat dieper en dieper en dieper en dieper te laten gaan, zoals een herdersboom, maar niet in de grond, maar in de herder zelf. Dat wij geworteld zullen zijn in de herder, onze Jezus. Tot aan de kern van ons zijn, de fundament van wie je bent. De plaats van je emoties, de gedachten, dat verborgen jij, dat jij die mensen niet ziet. Dat wij hem gaan toelaten om dat het wortel gaat schieten, echt door mijn hart, door mijn twijfels heen, door mijn verlangens heen, dat hij daar echt een plek zal krijgen, dat de wortel van God echt in mijn leven gaat wortelen. Dat als het stormt, en wanneer het stormt, dat wij zullen blijven staan, standvastig. Niks kan jou bewegen. Niks kan jou van de liefde van God scheiden. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige en nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enige andere schepsel, zegt Romeinen 8. En vrienden, we weten dat niks kan ons scheiden van de liefde van God, van richting God ons. Maar hoe is het in ons hart, ons richting God, als het moeilijk gaat in het leven? Is dat het moment dat wij zeggen, nou Heer, nu hoef ik niet meer, ik trek me terug. Of blijven we standvastig als de wind waait, als het stormt, omdat wij zijn in hem geworteld. Dus punt 1 is, wij wortelen ons in Jezus. Punt 2 is, wij wortelen ons in zijn familie. Voor mij, geworteld zijn in Jezus, betekent geworteld zijn in zijn lichaam. Hoe zijn wij geworteld in hem, als wij niet geworteld zijn in zijn lichaam? En geworteld zijn in zijn lichaam betekent geworteld zijn in zijn familie. Verschillende beelden die wij hebben van wat de gemeente is uit de Bijbel. Misschien ben je gered. Je bent tot geloof gekomen. Maar je bent nog niet ergens geworteld. Een plek waar je echt je wortels kan laten schieten. Waar je echt tot bloei kan komen. Waar je echt vrucht kan dragen. En vrienden, ik heb het niet over de wereldwijde lichaam van Jezus. Sommige mensen zeggen, nou, ik ben gered, ik ben een volgeling van Jezus geworden en ik ben een onderdeel van het groot geheel, het lichaam wereldwijd. Het is Gods plan, het is Gods doel voor ons om een onderdeel te zijn van een plaatselijke uiting van zijn lichaam. Dit is wat real is, dit is wat echt is, dit is voor mij zichtbaar. Dit is wat zichtbaar, jullie zijn zichtbaar vanochtend en zichtbaar ook aan elkaar. Het is een beetje raar als we denken dat wij zijn onderdeel van zijn lichaam. Of veel mensen zeggen, nou ik volg Jezus, maar dit heb ik niet nodig in mijn leven. Dit allemaal hoef ik echt niet. Ik ben gewoon een voet in zijn lichaam en hij is het hoofd. En daarom is de voet gekoppeld aan hun hoofd. Dat is een beetje freaky, hè? Als je dat voor je ziet. Zo'n hoofd, die is Jezus, en een voet daaraan gekoppeld. Dat is niet een lichaam. Een voet is gekoppeld aan een bijn. En soms moet er goed een voet geopereerd worden. Wat ben jij in het lichaam vanochtend? Ben jij een teen? Misschien ben je een pink, een elleboog, een oor. Misschien ben je een oog. Je bent een onderdeel van het grote geheel. 1 Korintiërs 12 zegt, samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar de deel van uit. Ben jij in ieder vanochtend? Ben jij in ieder vanochtend? En ieder van jullie maken een deel ervan uit. Ik had het over bomen die soms vallen, terwijl ze tussen andere bomen staan. En ik kon dat niet begrijpen. Maar vaak, dit is een beeld van mensen die naar een kerk gaan. Die zijn verbonden aan andere mensen, en hebben andere mensen om hun heen. Maar wat ze wel missen, is dat hoofdwortel is geschoten in hun leven. Ze is echt naar beneden gegaan. Dat ze zijn geworteld in Jezus. Dus op de eerste plaats, deze hoofdwortel is belangrijk. En dan komen we uit aan de andere wortels. En dit is een mooi beeld als we de volgende slide kunnen hebben. Dit zijn een andere wortelsysteem. En wij zijn een boom met twee wortelsystemen. We hebben een hoofdwortel en we hebben ook die zijworteltjes. En de zijworteltjes gaan in alle andere richtingen, naar mensen toe. De eerste wortel is een wortel die naar Jezus gaat. En deze wortels gaan naar mensen toe. Deze mensen zijn met elkaar verweven. Dit gaat over onze relaties onderling. Een boom met twee wortelsystemen is een boom die nooit zal vallen. Maakt niet uit hoe hard het waait, als je geworteld bent in Jezus en geworteld bent met elkaar. Het maakt niet uit wat gebeurt in het leven, je zal nooit vallen. Het probleem met een dennenboom, we hebben de eerste slide gezien. Een probleem met een dennenboom heeft alleen zijwortels. Daarom vallen de dennenbomen zo vaak om. Ze hebben alleen dit. En als het waait, poeps, de hele ding gaat over. Dat is geen hoofdwortel. Belangrijk voor ons, vrienden, is om een hoofdwortel te hebben in Jezus, maar ook deze geworteld zijn in en met elkaar, verweven met elkaar. En het draait niet om het bijwonen van een zondagdienst, terwijl dit leuk is om jullie allemaal te zien. Ik wortel mezelf in de gemeenschap. In de gemeenschap. Een gemeenschap waar ik verantwoording van mijn leven kan afleggen. Waar ik inspraak vragen van aan de oudsten, of je huisgroepleider, of andere vrienden, of andere leiders in de gemeente. Dat je nodig ze uit en je vraagt voor inspraak in je leven. Heb je dat ooit gedaan? Het kan een beetje scary zijn soms, om inspraak te vragen in je leven. Als man en vrouw, om te zeggen, nou, kom praat met ons, wat zien jullie? Hoe kunnen wij dingen beter doen? Dit is wat het betekent dat als deze wortels gaan schieten naar elkaar toe, verweven met elkaar, ons levens met elkaar verweven, dat heeft wel vertrouwen nodig. Dat we elkaar leren vertrouwen. Maar er is ook een kracht en een sterkte in als we hiervoor kiezen om dit te gaan doen. Het is een plaats of een plek waar wij mensen kennen. En mensen kennen ons. Kennen onze harten. En wij raken betrokken met ons harthouding. Het is niet alleen met onze handen, maar ons harten zijn gegeven aan de gemeente. Ons harten zijn gegeven aan de gemeenschap. Dat is wanneer dit gebeurt. De verweving van de wortels. We zijn betrokken met ons tijd. Als een oproep wordt gedaan om het podium weg te zetten. Het zijn niet 1 of 2 mensen die komen. Iedereen komt. Peter? He? De hele gemeente komt. Om te zeggen, dit is ons gemeente, dit is ons podium, en dit is ons plek op een zondag, en de school vraagt het van ons. Laten we met z'n allen het doen. En Peter zegt, nou, deze maand, jij en deze maand. Weet je, dit is betrokkenheid. Wij zijn betrokken met ons tijd. Wij zijn betrokken met ons financiën. Bereid om te geven waar nodig. Gewoon structureel, maandelijks geven. Wij zijn betrokken met ons gaven. Als je een christen bent en je bent gevuld met Gods geest, heb je gaven van de geest ontvangen. Weet je wat jouw gaven zijn? En betrokkenheid betekent, je komt om te dienen met de gaven die je hebt. Dat is wat gebeurt met deze zijwortels. Vrienden, het is in deze plek dat wij echt vruchtbaar gaan worden. Als dat hoofdwortel gaat schieten, de zijwortels gaat schieten naar elkaar toe. Wij geven ons harten aan elkaar. Wij geven ons alles aan elkaar. Dit is de plek waar wij echt vruchtbaarheid gaan ervaren. Dat we het doel van ons leven gaan ontdekken. Weet jij wat het doel van je leven is? Ik denk de meeste christenen weten niet wat het doel van hun leven is. Het is in deze plek dat wij kunnen uitstappen in de gaven die Hij ons gegeven heeft. Het is in deze plek dat wij leren wat het is om dienstbaar te zijn. Het is in deze plek dat wij leren wat het is om een ander te bemoedigen. Hebben jullie een beetje rondgekeken toen jullie binnenkwamen vanochtend? Misschien je vrienden gezien van, oh, leuk om jou te zien. Maar heb je de andere mensen ook gezien die misschien je niet kent? Misschien God gevraagd, Heer, geef me wat om iemand anders te bemoedigen. Kijk naar het gezicht en je ziet iemand is niet helemaal blij vanochtend. Ga ze vragen, waarom? Kan ik voor je bidden? Hoe kan ik jou bemoedigen? Dit is de plek en de plaats waar we worden gevormd door onze onderlinge relaties. God geeft jou aan mij en ik aan jou om mij te vormen, in jou te vormen. Als ik een issue met jou heb, moet ik leren om jou te vergeven. Om een relatie te herstellen. Dat vormt mij. Wij zijn geworteld als individuen naar stromen van levend water. Maar wij zijn ook geworteld als een boomgaard, meerdere bomen samen, naast stromen van levend water. En dat wij samen vrucht voor Hem kunnen dragen. Hoe mooi is dat? Als je op een boomgaard afkomt en je ziet er gewoon appels op de boom of sinaasappels op de boom. Dat is zo mooi. Je wil gewoon van de vrucht plukken. Dat wil ik. Ik wil dat wij zo'n gemeente zijn met elkaar. Elke boom geplant, verweven met elkaar. Vrucht op de boom. En vrienden, dat vrucht op de boom gaat over doen wat Hij van ons vraagt. Om discipelen van alle volken te maken. Alle volken. Het maken van discipelen is family business. Het is niet een cursus die wij volgen. Het is niet een stappenplan die wij geven aan mensen. Het is niet iets die het is de verantwoordelijkheid van de leiders van deze gemeente om te doen. Hey, zij moeten het doen om discipelen te maken en wij kunnen lekker chillen op een zondag. Nee, dat is niet wat Jezus van ons verlangt. Samen maken wij discipelen van alle volken, van alle mensen, je buren, je collega's, mensen op straat. Samen doen we dit. It is family business. Dat is een mooie uitdrukking. In Afrika zeggen ze, it takes a village to raise a child. Er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden. Er is een gemeente voor nodig om een discipel van een persoon te maken, een man of een vrouw, een jongen of een meisje. Er is een gemeente voor nodig om dat te doen. Dan kom ik uit en aan, voordat ik sluit, mijn derde punt. Wij wortelen ons in Jezus, wij wortelen ons in zijn familie. En het derde punt is, wij wortelen ons in zijn missie. Wat is de missie van Jezus? Als we de Bijbel lezen, in Lucas 19, vers 10, Hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat is de missie van Jezus. En dat is ook ons missie geworden. In 1 Johannes 3, vers 8 zegt, de missie van Jezus is, Hij is gekomen, de Zoon van God is gekomen om de daden van de duivel teniet te doen. Dat is jouw missie. Als je niet weet wat je doel in het leven is, het draait hierom. Mensen zoeken en redden. En de werken van de duivel teniet te doen. Waar je duisternis in het leven van mensen ziet. Wij zijn geroepen om herstel te zien komen, om genezing te zien komen in het leven van mensen. Het betekent iedereen betrokken. Als je kijkt links van jou, rechts van je, achter je en voor je, zijn allemaal betrokken, samen, om het evangelie te verkondigen. En ik vind het mooi, en we hebben het gelezen in Ezekiel 47, en het gaat over hun vrucht zal dienen als voedsel in hun bladeren voor genezing, zegt er in Ezekiel 47. En Openbaring 22, het pakt precies hetzelfde beeld op, maar er is een kleine uitbreiding in deze. En het zegt, hun bladeren is voor genezing van de volken. En niet alleen genezing, maar genezing van de volken. Vrienden, dit is een Nieuw Testamentische evangelie. Wij zijn niet alleen gericht op onszelf, wij zijn gericht op de ander. De reden waarom wij geworteld zijn in Hem. De reden waarom wij geworteld zijn in de familie, is voor een doel. En dat is om discipelen van alle volken te maken. Is dat niet mooi? Vind je dat niet mooi? Ja, Heer, ik wil geworteld zijn in U. Ik wil geworteld zijn in mijn broers en zusters naast mij. Maar daar draait het niet om. U heeft ons een doel gegeven. Er is een reden waarom wij bestaan als gemeente. De volken. Mensen die hem nog niet kennen. En ik wil je bemoedigen als gemeente om geworteld te zijn, familie geworteld te zijn in de missie van Jezus. Dat mensen jullie vruchten zullen eten, de bladeren van jullie levens zullen eten en genezing vinden. Dat jullie een gemeente zullen zijn waar het goede nieuws aan de armen wordt verkondigd. Een gemeente zijn waar de eenzame onderdeel van de familie kan worden. Een gemeente zijn waar de gebrokene genezing zal vinden. Een gemeente zijn waar de vrijheid wordt afgekondigd aan de gevangenen. Een gemeente zijn waar de treurende getroost zullen worden. In Jesaja 61 eindigt op die tekst, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een andere vertaling zegt dat ze een andere naam krijgen. Ze worden renamed. Hoe we in het Nederlands zeggen. Ze krijgen een nieuwe naam. Eiken van gerechtigheid. Het gaat over mensen die Jezus niet hebben gekend. Ze komen tot hem. Ze eiken van de vrucht van onze levens. En zij krijgen een naam. Eiken van de gerechtigheid. Geplant. Het zegt. Een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Zo mooi. Zo mooi. Ben jij geworteld in Jezus vanochtend? Ben jij geworteld in of deze gemeente, of misschien ben je gast vanochtend? Bent je geworteld in een andere gemeente? Dat je echt het doel van je leven mag ontdekken? Ben je geworteld in de missie van Jezus om te gaan doen wat hij deed terwijl hij nog op aarde was? Om te zoeken. Achter elke boom, elke keyboard is er iemand. En te redden wat verloren is. En om de daden van de duivel teniet te doen. Dat is mijn roeping. Het is jouw roeping. En het is ons roeping samen. Amen. Amen. Ja, Willem of Ketjo, bedankt.
Dankjewel, Rob. Dan sluiten we iets anders af dan we gewend zijn. Dat is ook oké. We gaan nog een lied zingen met elkaar. Dus je mag alvast gaan staan. Maar ik denk wat Rob vanmorgen gezegd heeft, is een hele pakkende boodschap. Ook een hele praktische boodschap. Een boodschap die je kan gaan uitleven. Het gaat over de missie. Het gaat over jou. Het gaat over ons. En ik moest tijdens de boodschap moest ik denken aan een opmerking die ik iemand ooit eens een keer hoorde maken. Die zei van, je moet het evangelie eerst naar binnen prediken voordat je het naar buiten brengt. En als je hoort wat Rob vanmorgen zegt, het begint hier in je hoofd en het daalt langzaam af en uiteindelijk wordt het geloof. Het is fantastisch als we Gods woord ontvangen en we zijn er zo enthousiast over, dan gaan we delen. En dat mag en daar ben je ook voor geroepen, dat is fantastisch is dat. Maar het naar binnen prediken van het evangelie, dat zou nooit mogen stoppen. Nooit. Anders neemt de kracht van het naar buiten prediken af. God wil het evangelie naar binnen brengen. Diep in jou. Hij wil het laten wortelen. En als ik dan zie wat Rob vanmorgen deelt, en hij laat die wortels zien die opzij gaan, dan denk ik van, wat is het mooi dat je een plek hebt waar je Facebook-face gewoon even af mag. Waar je Insta-face of je Snapchat-face, waar die gewoon even af mag. En waar je helemaal jezelf mag zijn. Dat je gewoon leert om de wortels onderling, dat die wortels elkaar gaan vinden, die wortels elkaar gaan ontmoeten. Dat je gewoon een plaats mag vinden, een plaats mag hebben, of dat nou een jongere groep is, of een connectgroep, of een team misschien waar je op dit moment in zit, maar een plaats waarin je harten mag delen. En waarin die wortels niet alleen naar beneden gaan, maar ook opzij. Rob, hartelijk dank voor je woord.